Welkom bij de Van der Velde Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velde en waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velde Boeken podcast. Dit is aflevering 9 en in deze aflevering zijn we te gast bij Van der Velde Leeuwarden. We maken kennis met collega's Yveske en Thies. We zitten in deze aflevering lekker buiten, want het kon eindelijk weer. Dus als je af en toe wat natuurgeluiden hoort, dan weet je waarom. Denk aan gezellige vogeltjes of af en toe wat wind. Van der Velde Leeuwarden is natuurlijk de eerste vestiging van alle Van der Velde boekhandels. Zoals Yveske straks ook zal zeggen, is het pand aan de nieuwe stad opgedeeld in 3 delen. Elk deel heeft zijn eigen stijl, maar het blijft wel één geheel. Dat is echt heel leuk gedaan. De winkel is erg lang en heeft een chique uitstraling door de kroonluchters. Wat ik vooral erg mooi vond was de tweedehandsafdeling. Het lijkt bijna op een soort geheime plek in de boekhandel en het is geweldig om jezelf daar te verliezen. Leeuwarden heeft een uitgebreide collectie van zo'n beetje alles. Van leuke kaarten tot Engelse boeken tot young adult. Neem dus zeker een kijkje in onze allereerste vestiging als je daar nog niet bent geweest. Wat ik me bijna niet kan voorstellen trouwens. Laten we dan maar snel aan de koffietafel aanschuiven. In deze aflevering komen we erachter welke kleine beestjes in onze tuin eigenlijk een andere naam zouden willen hebben. Welke vergeten wielerheld wordt opgehemeld in een nieuw boek. En welk boek de tegenhanger is van De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.
Nou, ik zit hier nu met Yveske. Ja, wil je jezelf eerst voorstellen voor de podcast?
Ja, mijn naam is Yveske. Ik werk hier in Leeuwarden alweer zo'n beetje 20 jaar. Ik ben filiaalleider en ik doe inkoop van voornamelijk kinderboeken en de cadeauartikelen. Dit pand is opgebouwd uit 3 verschillende panden. En dat zie je ook wel doordat we best wel veel van die kruipdoor, sluipdoor dingetjes hebben. Heel veel verschillende hoekjes. Ja, ik vind het zelf een prachtige winkel. We zijn begonnen met 1 pand. En daar is een 2e pand bijgekomen. Een aantal jaren later. En een aantal jaren later weer een 3e pand. En je ziet ook wel gewoon die 3 verschillende inrichtingen. Verschillende. En toch is het een eenheid.
En je hebt een aantal boeken uitgekozen.
Ja, ik heb geprobeerd. Ja, heel verschillende dingen. Ik lees ook echt gewoon echt heel verschillende dingen. Ja. Zowel literatuur, spanning, kinderboeken inmiddels wat minder. Want de kinderen zijn wat ouder. ja. Maar toch is daar altijd nog wel mijn belangstelling bij gebleven. Ja. Ook omdat ik de inkoop doe natuurlijk.
Ja, logisch.
Nou, het eerste boek wat ik uitgekozen heb, dat is Meneer Wilder en ik van Jonathan Coe.
Het ziet er al heel mooi uit.
Inderdaad een heel hoog oppakgehalte, want het ziet er gewoon heel zomers en sfeervol uit. Ik had nooit eerder wat van hem gelezen, maar het verhaal triggerde mij wel. En ik heb het ook echt net gisteren uitgelezen, dus het zit nog heel erg dicht bij mij.
Ja.
De hoofdpersoon is de ik uit de titel.
Ja.
Dat is een Griekse dame die eigenlijk terugblikt op een periode in haar leven waarin ze meneer Wilder ontmoet. Mm-hmm. En meneer Wilder is de bekende filmregisseur Billy Wilder. En daar heeft zij een ontmoeting mee. En zij wordt op een gegeven moment een beetje toevallig opgenomen in het groepje waarmee hij een film gaat maken. Dus zij is helemaal betrokken bij dat proces. En zij heeft dan met de sidekick van meneer Wilder, degene met wie hij samenwerkt, heeft zij een goede klik waar ze een goede band mee opbouwt. En ze vertelt heel veel over Billy Wilder en hoe het gaat op zo'n set. En dingen die je tegenkomt, acteurs en actrices die moeilijk kunnen doen. Of regisseurs die moeilijk kunnen doen, wat ook heel vaak gebeurt. Ja. Maar de manier waarop het beschreven is, is zo leuk om te lezen. Het is ook heel lichtvoetig. Er zit wel vrij veel humor in. Dus ook wel weer van die dingen dat je gewoon even echt wel om kunt lachen. Mm-hmm. Het is dus niet een liefdesverhaal. Want meneer Wilder is al in de 70 als zij hem ontmoet. En zij is begin 20. Het is meer echt. Het gaat eigenlijk echt meer om vriendschap.
Ja.
En mooi om te lezen. En het is het moment dat zij het op die herinnering weer komt, is eigenlijk het moment waarop zij zelf op een oudere leeftijd zich een beetje voelt zoals meneer Wilde zich voelde toen zij elkaar ontmoetten. En het, ja, wat heel leuk gedaan is, is ik heb er nog even wat dingen over opgezocht. En ja, Jonathan Coe heeft wel heel erg gedegen onderzoek gedaan. Die heeft allerlei acteurs en actrices en mensen die met die, aan die film gewerkt hebben geïnterviewd. En er komen ook gedeeltes in voor die wel echt gebeurd zijn, maar die dan geprojecteerd zijn op, ja, op de hoofdpersoon, ja, in dit boek.
Door haar ogen,
ja,
zeg maar,
ja, echt, ja, heel erg leuk om te lezen. De volgende, dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk twee thrillers. Ik heb gelezen Winterland van Kim Faber en Jannie Pedersen. Gisteren is verschenen de opvolger, ja, Hoogzomer. Die heb ik dus nog niet gelezen.
Nee, nee, dat is een kort.
Maar ja, ik heb deze uitgekozen toen wij dicht waren. Toen verschenen er heel weinig boeken.
Ja.
En toen ben ik, ja, boeken gaan lezen die nou ja, nog onder op die stapel lagen.
Ja.
En daar was dit er één van. En dit is er wel eentje die mij wel echt heel erg triggerde. Die ik echt wel heel erg mooi vond.
Ja.
Het is een thriller geschreven vanuit twee personen. Een mannelijke inspecteur en een vrouwelijke inspecteur. De ene verhaallijn speelt in Kopenhagen. Bij de vrouwelijke inspecteur. Die heeft te maken met een terroristische aanslag. En het andere verhaallijn gaat over een mannelijke inspecteur. Die is overgeplaatst naar een slaperig provinciestadje omdat hij een misstap begaan heeft. Die krijgt daar te maken met spanningen in een asielzoekerscentrum. Een vermeende verkrachtingszaak en uiteindelijk ook nog een moord. En uiteindelijk heel wat, ja. Ja, ja, een slaperig stadje noemen,
ja,
ze
nou,
dat. En wat ik heel mooi vond in het verhaal is dat hoofdpersonen hebben echt wel een bepaalde diepgang. Dus soms blijft dat wat oppervlakkig, maar hier is het echt wel, nou, het zijn echt mensen waar je van vlees en bloed. En hij in dat de mannelijke inspecteur die moet voor zijn vader zorgen, de dementerende vader. Dat geeft ook nog weer een extra laagje.
Ja.
De vrouwelijke inspecteur die is op zoek naar de balans tussen haar werk, wat heel veel tijd kost, en haar gezin, want ze heeft jonge kinderen.
Ja.
En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat die twee dingen samenkomen.
Ja.
En het is gewoon heel erg spannend. Nu is dus Hoogzomer verschenen en daar ga ik nu wel echt mee beginnen, want daar heb ik heel erg veel zin in.
Ja, precies.
Het wordt ook zomer.
Ja.
En toen ik dit las, Winterland, toen was het winter. Dus het,
het
klopt helemaal.
Ja, precies.
Ja. De volgende, dat is Toen Rups een Vlinder Werd, van Bette Westra en Naomi Tiemann, met illustraties van Jenny Villa. En dit is, ja, dit is zo mooi. Mooi boek. Ik las het en ik kon niet meer stoppen met lezen. Want het is, ja, we zitten hier nu in onze binnentuin. Maar het gaat dus ook over het leven van alle kleine beestjes die in een tuin wonen. En hier vliegt er een. Het is wel een verhaal. Maar het is opgebouwd uit verschillende verhaaltjes en versjes. En dat is zo leuk gedaan. Het begint dus met een rups. Die heeft een gesprek met een eendagsvlieg. En die rups die is heel ongeduldig. Die zit te wachten tot hij een vlinder wordt. Want daar heeft hij ontzettend veel zin in.
Tuurlijk.
Want als hij een vlinder wordt, dan is hij heel erg mooi. En dan vindt iedereen hem prachtig. En daar zit hij heel erg ongeduldig op te wachten. Dus hij vraagt ook de hele tijd aan die eendagsvlieg van, zie je al wat aan me?
Oh.
En op een gegeven moment gebeurt dat dus. En dan gaat hij op zoek weer naar die eendagsvlieg, want hij wil laten zien hoe mooi die geworden is. En dan komt hij op zijn zoektocht allemaal andere beestjes tegen. Onder andere een oorwurm en een pissebed en een kakkerlak die een gesprek hebben over dat ze vinden dat hun namen gewoon zo lelijk zijn. En een oorwurm, ja. Of een pissebed. Ja, pissebedden pissen helemaal niet. En die kakkerlak, ja, wat... Dat is toch helemaal geen mooie naam. Dus die zijn het erover eens dat ze nieuwe namen moeten hebben.
Ja.
Nou ja, hij komt nog allerlei andere beestjes tegen. En uiteindelijk vindt hij dus zijn vriendje wel weer terug.
Ja.
En die herkent hem natuurlijk niet. Maar hij herkent zijn vriendje, de eendagsvlieg, weer wel.
Ja.
Ja, prachtig. Ja, de illustraties zijn ook heel erg mooi. Het is ook echt gewoon één dag. Dus het begint in de ochtend en het eindigt 's avonds. Dus het is ook weer heel mooi voor een slaapverhaaltje. Het is denk ik voor te lezen heel erg leuk voor vanaf een jaar of 4. Ik denk nog wel tot een jaar of 10 wel heel erg leuk om voor te lezen.
Ja, echt zo lang. Ja.
En ook weer met heel veel humor. En er zitten ook weer dingen in zoals wat de functie is van bepaalde dieren. Dus, of bepaalde diertjes. Dus dat is ook wel weer heel grappig om te lezen. Bijvoorbeeld een worm in de grond. Of een pier. Waarom die er zijn. En die maakt op een gegeven moment, dat vond ik ook wel weer heel erg grappig, die maakt op een gegeven moment een opmerking over alle dopjes en dingetjes van blikjes en zo, afval in de grond. En dat wordt op een gegeven moment, doet hij ook zo'n soort van oproepje van, wil je mij als pier een plezier doen, gooi al die flesjes en dopjes en scherfjes niet op de grond. Want de grond is mijn eten. Dus niet heel erg belerend of zo, maar het zit er toch in. Want dat kan Bette Westra gewoon ontzettend goed. Mm-hmm. Ik heb voor de vorm ook nog even naar het tweede boekje, wat deze week ook verscheen, erbij gepakt. Yeah. Als je dat naast elkaar legt, dat is het boekje Seks is niks geks. Waarin zij dus, zij kan heel goed onderwerpen bespreekbaar maken voor kinderen. Waar altijd een beetje een taboe op ligt.
Ja.
Ze heeft ook prachtige boeken over de dood en over het ouder worden. Heeft ze mooie boeken geschreven en nu dus over seks. En ook gewoon in al zijn aspecten, dus ook bij dieren. Dus echt mooi gedaan. Maar het zijn zulke verschillende boeken en dat vind ik zo leuk om te zien.
Maar zij kan dat.
Ja, zij kan dat.
Ja,
ja, echt geweldig.
Dankjewel voor de
mooie
boekentips.
Graag gedaan.
Deze keer soort van wat fun facts. Yveske vertelde me dat ze in Leeuwarden een schriftje hebben waarin ze ooit begonnen zijn met het opschrijven van grappige dingen die ze in de boekhandel meemaken. Het is een beetje in vergetelheid geraakt, zo wist Ties bijvoorbeeld nog niet eens van het bestaan van het boekje. En dus werd het hoog tijd om het weer eens af te stoffen. Wat staat er nou in zo'n boekje? Voornamelijk verbasteringen van titels, liet Yveske me weten. Klanten onthouden soms titels op een iets andere manier dan ze eigenlijk zijn. En vooruit, ze heeft een aantal van die leuke titels opgestuurd. Maar er staan natuurlijk ook dingen in die geheim zullen blijven. Boer Kikker in de kou van Max Veldhuis. Dit kan zowel Boer Boris in de sneeuw zijn als Kikker in de kou. Genesis van Karen Plotter. Of zoals wij haar noemen, Karen Slaughter. Het boek over Europa van Max Geerts. Ja, die lijkt er bijna op. Oftewel Geert Mak. De Grijze Jager is opeens heel oud geworden en heet nu De Grijzende Jager. En Ik twijfelde over België is de nieuwe titel van Het Verdriet van België van Hugo Claus. Het lijkt nu een beetje of we de gek aansteken met de mensen die de titels van boeken niet helemaal juist hebben onthouden. Maar dit is natuurlijk niet het geval. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Vaak moeten klanten zelf ook lachen als ze de echte titel van een boek horen. En het gebeurt heel vaak dat je iets toch niet helemaal juist onthoudt. Geen enkel probleem dus, alleen maar leuk. Dan gaan we nu door naar het volgende gesprek met Ties.
Nou, nu is aan de beurt Ties.
Ja.
Kun je jezelf voorstellen?
Ja, ik ben dus Ties. Ik werk sinds september vorig jaar bij Van der Velde, dus iets minder lang dan Yveske. de helft van de tijd dus eigenlijk dat we dicht zijn geweest.
Ja.
En, dus dat was ook wel bijzonder eigenlijk om zo te beginnen. En daarvoor heb ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen en ik heb master wijsbegeerte in Leuven aan de universiteit gedaan. En toen zag ik de vacature hier voorbij komen voor op het antiquariaat. En ik heb altijd al eigenlijk wel gedroomd om in een boekhandel te werken.
Oh, ja.
En ik vond Van der Velde altijd een soort antropologische plaats eigenlijk. Dus waar echt waar een soort beziering heerst. En sindsdien doe ik dus met Frank de tweedehands afdeling. En het bevalt echt supergoed. Ik heb 3 boeken meegenomen.
Non-fictie, geloof ik?
Ja, eigenlijk 2 non-fictie. En ja, het eerste boek dan is van Paul Fournel, Un quartier alleen. En het is eigenlijk een non-fictie boek, maar ik zou het misschien wel echt als... je kunt het ook als een roman lezen eigenlijk. Ja. Dus ik lees eigenlijk zelf ook wel veel wel romans eigenlijk. Dus dit boekje van Paul Fournel, ik heb vorig jaar een boek van hem gelezen. Dat heet Ik en mijn fiets. En dat was vorig jaar vertaald. Dus dat heb ik gelezen. En dat vond ik echt, dat gaat echt over zijn ervaring op een fiets. En ja, wat maak je mee? En heel zintuigelijk geschreven. En hij is ook, het is ook echt gewoon een romancier. Dus hij schrijft ook heel poëtisch. En dit boek dus, Un quartier alleen. En dit gaat dus over de Franse wielrenner Un quartier. Dus de eerste renner die 5 keer de Tour de France heeft gewonnen. En Fournel beschrijft hier eigenlijk in zijn bewondering vanaf kinds af aan voor Un quartier. Dus hij heeft Un quartier een keer gezien toen hij jong was. En toen was hij helemaal betoverd. Dus, en sindsdien is Un quartier voor hem eigenlijk een soort onsterfelijke held. En dus eigenlijk, het is dan een biografie, maar echt met heel erg poëtische inslag. En Fournel die probeert eigenlijk, die verwikkelt zijn eigen persoonlijke levensverhaal helemaal in de biografie van Un quartier. Dus hij probeert echt, dus op een gegeven moment dan als lezer eigenlijk, dan begin je te twijfelen, gaat dit nu over Un quartier of Fournel? Dat is echt heel, heel beeldend ook opgeschreven. En hij probeert eigenlijk die fascinatie die hem eigenlijk betoverd en geraakt heeft vanaf jongs af aan. Die probeert hij heel erg over te brengen op de lezer. En dat doet hij dan via verschillende onderwerpen. Dus het is niet echt een droge biografie. Nee. Hij probeert echt het karakter van Un quartier zeg maar te achterhalen. En daardoor ook zet hij zichzelf ook heel erg op het spel eigenlijk. Dat is echt, ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Ook omdat Un quartier is eigenlijk een soort literair karakter. Gewoon, die man had zoveel paradoxaliteit en ambiguïteit in zich. Ja, als schrijver zou je het eigenlijk niet zo mooi kunnen bedenken hoe hij zijn leven geleid heeft. Dus hij is eigenlijk een soort, hij is echt ongrijpbaar. Dus dat wat je wel eens soms in een roman ook hebt, dat je eigenlijk niet echt de vinger kunt leggen van wat is nu de identiteit van die persoon. En Fournel beschrijft dat echt heel treffend. En dat eigenlijk Un quartier was ook een soort raadsel voor zichzelf eigenlijk en voor de buitenwereld. Ik wil anders wel een stukje voorlezen. Dat vind ik een heel mooi stukje. Ja, nooit was een mens beter gevormd om op een fiets te rijden. Nooit was deze koppeling van mens en machine zo mooi. Hij was geschapen om te worden gezien als hij alleen op de weg reed met de silhouet dat zich aftekende tegen de blauwe hemel. Niets van hen deed denken aan het peloton, de massa, de samenbundeling van krachten. Met zijn eenzaamheid was hij de wielersport in heel zijn schoonheid. Ik was 10 jaar. Ik was klein, donker en mallig. Hij was lang, blond en mager. En ik wilde dat ik hem was. Dus hij zit ook echt, die schoonheid, die esthetiek eigenlijk die Un quartier uitstraalde. En hij probeerde eigenlijk, dat zegt hij ook, van mijn 6e tot mijn 19e wilde ik Un quartier zijn. En mijn hele leven draaide daar. Daarom. Ja, dus dat is echt, echt een, vooral voor de sportzomer, als je een beetje sport minnend bent, dan is dit ook tijdens de Tour de France. En ik kan zo wel heel leuk om te lezen, of als je naar Frankrijk gaat. En toch om de Un quartier die een beetje in de vergetelheid raakt, om die toch weer om daar kennis mee te maken. Ja, ik heb filosofische boeken inderdaad. Ja. Dit is van Arnold Heumakers, Langs de afgrond, Het nut van foute denkers. Ik kwam dit boek op het spoor door een recensie van Arnold Grunberg in NRC. En daardoor was ik eigenlijk wel door geraakt. En ook door die voorkant vind ik echt heel mooi. Ja. Eigenlijk zou je dit boek wel een beetje kunnen zien als een soort kritiek op Rutger Bregmans De meeste mensen deugen. Omdat het gewoon een heel ander perspectief en wereldbeeld eigenlijk schetst. Dus ik vind het echt wel gefascineerd dat dat boek zo'n bestseller is en iedereen leest dat. Ja. Dan is het denk ik ook echt leuk of om, dat is ook een beetje denk wat een filosoof filosofie moet beogen om ook meerdere kritische perspectieven naast elkaar te brengen. En zo van, als je de meeste mensen deugen, maar Heumakers gaat er ook echt expliciet op in de epiloog van, hij heeft gewoon een hele andere visie eigenlijk op de westerse geschiedenis dan. Ja. En het gaat hem dan vooral eigenlijk, hier komt naar voren, het staat aan het nut van foute denkers, maar het is eigenlijk meer ook een cultuurgeschiedenis over de tegenstelling tussen de verlichting en de romantiek. Heumakers die zegt eigenlijk van die twee eigenlijk bewegingen die zitten in ieder mens. Dus je moet niet te snel in goed en fout denken. En hij probeert voorbij elk moralisme te gaan en te kijken wat van een beetje foute, obscure denkers ons nog kunnen vertellen in deze tijd. Om ook gewoon voor je eigen bewustzijn kritisch te zijn. Dus een hele originele invalshoek.
Ja.
Maar ook wel, er zit ook wel een bepaalde ongemakkelijkheid in. En dat trekt mij juist wel aan eigenlijk. Dat je niet zelf genoegzaam gaat lezen en met alles instemt, maar juist ermee in dialoog gaat. Het motto is dan ook van Ernst Jünger. Ook een hele beetje duistere persoon uit de Duitse geschiedenis. Van dat we niet alleen leven van onze mooie daden van de voorouderen, maar ook van de wandaden. Dus Heumakers, hij zegt eigenlijk dat hij er niet echt mee sympathiseert. Maar tussen de regels door kun je toch wel zien dat hij wel echt wel meegaat eigenlijk met heel veel van die denkers. Dus dat heel veel van deze denkers, die foute denkers, gaat het meer eigenlijk om levensintensiteit en het avontuur van het leven dan rechtvaardigheid. Dus wat je natuurlijk eigenlijk in heel veel politiek, ethische boeken ziet, dat het meer over rechtvaardigheid gaat en wat is een goede samenleving. En hier gaat het eigenlijk meer over van dat de mens heeft ook meer een duistere, irrationele kant. Die moet je niet ontkennen, zeg. Dus dat een beetje de tragiek van het leven, dat hoort er ook bij. Dus het is niet een of het ander, maar meer het rationele en het irrationele zijn altijd met strijd in elkaar en er is een voortdurende spanning tussen. Hij probeert echt, dat uitspraak van Nietzsche, voorbij goed en kwaad te denken. En ik denk dat echt veel, veel interessanter is dan dat je elke discussie over politiek en filosofie reduceert tot het is goed of fout. Ja. Het is echt een cultuurhistorisch boek dat echt aanzet dat denken op wie wij nu zijn in de tijd en waar komen we vandaan. Dus.
Ja. En dan Dixie.
Dixie, ook een filosofisch boek, maar langs de afgrond is meer die historisch. En Dixie gaat echt, is echt een heel actueel boek. En het heeft ook de Socratesbeker gewonnen. Fantastisch geschreven door Mirjam Ras. En het is ook wel weer best wel een moeilijk boek. Maar het gaat eigenlijk dus over dataïsme. En dataïsme is dus het geloof eigenlijk dat wij de hele wereld kunnen vatten in cijfers, data, statistiek. En heel actueel natuurlijk. Als je nu ook kijkt naar bij corona, we hebben het heel veel over cijfers en statistiek. En Ras die stelt eigenlijk de vraag, wat zegt dat eigenlijk over ons wereldbeeld? En het gaat dan ook bijvoorbeeld over Facebook en over big data. En zij wil echt verder denken. En wat voor normen en waarden gaat er achter schuil? Dus het is echt een hele filosofische vraag. Wat voor tijd leven wij? Wat zegt dat over ethiek in tijden van dataïsme? Het doel van dataïsme is eigenlijk dat het leven moet zo voorspelbaar, controleerbaar, beheersbaar mogelijk maken. En eigenlijk frictie is daar een beetje het antwoord op. Het leven moet wrijven en kan dan pas waarde krijgen. Dus ik vind eigenlijk wel een mooi voorbeeld is, je kunt of op internet naar bol.com gaan en top 10 boeken kijken en die laten bestellen, lekker gemakkelijk. Of je kunt naar de boekhandel gaan en daar is toch, je moet misschien fietsen door de regen of je komt mensen tegen en er is altijd iets frictie en je weet niet wat je moet kiezen, maar er is altijd ook die kans, die mogelijkheid op betovering en op een ontmoeting en dat je dan eigenlijk op die manier veel meer eigenlijk waarde verleent ook aan het leven. En ze noemt dan ook Simone de Beauvoir over de moraal van de dubbelzinnigheid. Kans, die mogelijkheid dat iets misgaat, dat is een voorwaarde eigenlijk ook dat er vreugde ontstaat. Het is ook niet, dat is soms als je techniekfilosofen leest, dat ze echt heel kritisch zijn en heel zwaar te weer denken, techniek is allemaal slecht en weg met de digitalisering, maar het zegt ze totaal niet. Het is vooral, het wil aanzetten tot denken en ze noemt ook, dit boek is een soort denkbeweging. Ik wil wat in gang zetten en het heeft niet, ik ben niet voor of tegen, maar ik wil eigenlijk de lezer prikkelen om ook zelf kritisch te zijn, hoe gebruik ik data in mijn leven? En, er zit ook wel een soort bescheidenheid in. En het is ook echt heel, een beetje wel met een literaire inslag geschreven ook. Dus voor mij betreft echt een terechte winnaar van de Socratesbeker.
Als afsluiter van deze aflevering beantwoorden we weer een vraag van een luisteraar. Deze keer is de vraag van Nicole. Hebben jullie ook bepaalde klassieke schrijvers of titels die altijd goed blijven verkopen? Ik ben even samen met mijn collega's door de winkel gegaan en heb wat klassieke boeken gevonden, want die zijn er inderdaad zeker. Een aantal klassieke schrijvers die altijd goed verkopen en nog steeds nieuwe boeken uitgeven zijn Stephen King met zijn thrillers, Geert Mak met zijn Europa-serie bijvoorbeeld, Jan Brokke en Joep van het Hek, die elk jaar ongeveer met een nieuwe bundeling van zijn columns komt. Een aantal echt klassieke boeken die we blijven verkopen zijn bijvoorbeeld de Russische romans. Denk aan Oorlog en Vrede en Anna Karenina van Tolstoj. Maar ook binnen de non-fictie heb je een aantal boeken die je echt in de kast moet hebben staan als boekhandel. De sleutel tot zelfbevrijding is een beetje een spiritueel psychologisch boek wat uit 1993 komt. En die hebben we nu dus nog steeds in de kast staan. Of de Bosatlas, die komt om de zoveel jaar weer met een nieuwe druk. Wat ons toen opeens opviel was dat de kinderhoek verreweg de meeste klassiekers bezit. Denk aan Harry Potter, alle boeken van Annie M.G. Smit, Astrid Lindgren, Nijntje van Dick Bruna, De Schippers van de Kameleon, noem maar op. Dit blijven topboeken, voor iedere leeftijd eigenlijk ook. En ik denk dat dat het geheim is van een goede klassieker. Het spreekt een groot publiek aan, het is tijdloos en daarnaast gewoon prachtig geschreven. Zo kom je als klassieker in de eregalerij van de boekhandel terecht. Dan zijn we nu aan het einde beland van aflevering 9. Alle besproken boeken vind je terug in de beschrijving van deze aflevering en op www.boekhandelvandervelde.nl/podcast. Stuur je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar podcast@boekhandelvandervelde.nl en volg ons op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken aan de koffietafel bij Boekhandel van der Velde.